Goedenavond, broers en zussen. Fijn dat jullie met ons meekijken en met ons meeluisteren. Het is vandaag een bijzondere dag in het kerkelijk jaar. We herdenken het lijden en sterven van onze Heer Jezus. En vandaag breken we ook het brood en we drinken de wijn als teken van zijn offer. En we doen dat vandaag omdat Jezus ons dat heeft opgedragen voordat hij stierf. We vieren vandaag het heilige avondmaal als overdenking van zijn lijden, als teken van overwinning van de zonde en de dood en als vooruitblik naar het moment dat we samen met hem het brood zullen breken en wijn weer zullen drinken. De collect is vandaag voor Stichting Laulela en bij het avondmaal voor de diaconie. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Goedenavond allemaal, jullie die hier in de kerk zijn. En natuurlijk iedereen die meekijkt, meeluistert vanavond. Of op een later tijdstip misschien. Zoals Roland al zei, overdenken wij vanavond in het bijzonder wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft op Golgotha. Daarover zal ook de preek gaan, daar gaan ook de liederen over. En ook het avondmaal gaat daarover. We willen in afhankelijkheid van de Heer onze dienst beginnen. Zullen we in ons hart het volgende meezeggen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Heer Jezus Christus groet zijn gemeente met genade is er voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Dat zijn een beetje oude woorden. In een lied wat we nu gaan zingen. En het betekent van, Heere, leer ons uw lijden zo te zien dat we beseffen dat daarin uw liefde en genade is te zien. Met de gemeente van Jezus Christus wereldwijd en alle eeuwen belijden we ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we Psalm 38, vers 6, 8 en 11. In heel wat psalmen wordt het lijden van Christus al voorzegd en ook zijn overwinning. Psalm 38 gaat over zijn verlatenheid door zijn vrienden, zijn geliefden. De geloofsbelijdenis van Nicea. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons, mensen, en van ons behoud, is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd, onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen eind hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten wij nu de Heer ook aanroepen in ons gebed. Heere God, op deze avond komen we bij U. In dit uur willen wij U dank brengen voor de uren van lijden aan het kruis, voor Uw sterven. U hebt het ons verteld in de Bijbel hoe het gegaan is. Zoals het moest gaan en waarom het zo ging. We bidden U, Heere God, of Uw Heilige Geest ons hart opent voor dit evangelie, ook vanavond. Zodat we geen toeschouwers zijn, zoals veel mensen bij het kruis toeschouwers waren. We bidden, wilt u geven dat wij niet luisteren op afstand, niet horen in twijfel. We bidden om geloof en het volhouden daarin. Dat we niet op afstand blijven van u, maar ons aan u kunnen overgeven. De band met u mogen hebben en ervaren. Leer ons uw lijden recht betrachten. Oude woorden voor, wilt u ons leren de Heer Jezus daar te zien aan het kruis, niet als een slachtoffer van de mensen, maar als een slachtoffer voor de mensen. Ja, ook voor ons. Heren, dat willen we ook graag zien en proeven in de viering van het avondmaal. We bidden u om uw zegen over deze dienst. We bidden om uw zegen over de mensen hier en de mensen thuis. In Jezus' naam. Amen. Nu zal de Bijbellezing gebeuren. Matteüs 27, vers 33 tot 50, Jesaja 54, vers 7 tot en met 10 en Amos 8, vers 9 en 10. De tekst gaat over, de preek gaat over dat het vierde kruiswoord, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, en het donker worden midden op de dag op Golgotha. Het is opvallend hoe Amos daar ook al over spreekt. Na het lezen uit de Bijbel zal Jan Harrivan de kaars die hier staat uitblazen, ook als verwijzing naar de duisternis en het sterven van de Heer Jezus. En op zondag, eerste paasdag, zal er een nieuwe kaars als teken van licht en leven hier aangestoken worden. Na het doven van de kaars zingen wij uit de nieuwe psalmberijming 22, vers 1, 5 en 6.
Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht. Die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd. De ene rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van het kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen. Dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem nu dan redden. Als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden, niet doen. Laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Dan gaan wij verder naar Jesaja. Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen. Ik verborg mijn gezicht voor je in laaiende toorn, één ogenblik lang. Maar ik zal me weer over je ontfermen, met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer, die je vrijkoopt. Dit is voor mij als bij de vloed van Noach. Zoals ik heb gezworen dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer treft en dat ik je nooit meer bedreig. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde voor jou zal nooit meer van jou wijken. En mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer, die zich over je ontfermt. En tot slot een deel uit Amos. Op die dag, spreekt God de Heer, zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan en het land verduisteren op klaarlichte dag. Ik zal jullie feesten veranderen in rouw, jullie liederen in klaagzang. Om jullie heupen gort ik een rouwkleed en jullie hoofden scheer ik kaal. Jullie zullen treuren als om de dood van een enig kind. En die dag zal eindigen in bitterheid.
Laten we stilstaan bij het woord van God, Matteüs 27, vers 45 en 46. Ik zal het nog één keer voorlezen. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zullen we na de verkondiging zingen, opwekking 742, maar dat gaat ook over in het avondmaal. Ik zal dat ook na de preek nog even uitleggen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die meekijkt, meeluistert, herinner je de kerstnacht nog? Je zult zeggen, ja, het is Goede Vrijdag. Ja, de kerstnacht, in die nacht werd het licht. De herders in de velden van Efrata. De heerlijkheid van God verlichtte hen in de nacht. Dat gebeurde bij de geboorte van Jezus, bij het begin van zijn leven hier op aarde. En precies het tegenovergestelde gebeurt nu aan het eind van zijn leven. Op Goede Vrijdag. Het eind. Trouwens niet ver van de velden van Efrata op Golgotha. Nu wordt de dag nacht. Om 12 uur, midden op de dag, 12 uur 's middags, op het moment dat de zon het hoogste staat, op dat moment gaan de lichten uit. 3 uur diepe duisternis. En na die 3 uren op de grens van donker en licht, roept Christus zijn 4e kruiswoord. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is een schreeuw uit de duisternis en het is ook de verkondiging van het licht. Dat zijn de 2 dingen die ik graag wil meegeven vanavond. Wat is er gebeurd eigenlijk tijdens die 3 uren donkerheid? Wat is er met de Heer Jezus toen gebeurt. Dat kan niemand van ons meebeleven of meevoelen. Want daarvoor, om dat mee te kunnen voelen, moet je in de hel te zijn geweest. Want dat gebeurt. Tijdens die 3 uur, wat we elke zondag belijden. Hij is neergedaald in de hel. Het is helse duisternis. Nee, we kunnen het niet meevoelen, maar we moeten het wel weten. En we moeten het ook wel geloven. Om enigszins te beseffen hoe ver en hoe diep Christus is gegaan voor jou en mij. Die helse pijn werd zoveel erger op het zesde uur. En het zesde uur, dat is volgens de Joodse uurtelling 12 uur op de middag. Dan hangt de Heer Jezus al 3 uur. Vanaf 9 uur 's ochtends is hij gekruisigd. En tijdens die eerste 3 uur, van 9 tot 12, is het al heel erg. Dat kun je je voorstellen sowieso, je lichaam aan een kruis gespijkerd, dat moet al vreselijk zijn. Vreselijke pijn, lichamelijke pijn. Maar er is ook nog een andere pijn die Jezus ook al heeft tijdens die 3 uur. Dat is de pijn die woorden van mensen kunnen doen. En misschien kennen wij dat zelf ook. Ik denk het wel. Hoeveel pijn woorden kunnen doen. En Jezus hoort aan de voet van het kruis de mensen hem bespotten. De mensen voor wie hij gekomen is. Hij kwam tot de zijnen, tot zijn verbondskinderen, en zij wilden hem niet kennen. De eerste 3 uren zijn dus al heel zwaar. Kan het dan niet klaar zijn? Mag Jezus dan om 12 uur niet zeggen, na 3 uren, het is volbracht? Nee, hangen aan het kruis, bespot worden, het is niet genoeg. Daarmee worden onze zonden, onze schuld niet weggedaan. Want de Zoon van de Vader moet niet alleen door mensen verlaten worden. En daarom gaan alle lichten uit. Want de vorige dia, ja, die is toepasselijker. De lichten gaan uit. En is dat dan een gewone zonsverduistering geweest die we van tijd tot tijd hier ook mee kunnen maken? Daar is veel onderzoek naar gedaan en het is vrijwel zeker dat dat niet zo geweest is. Dat kon niet in die tijd. Bovendien werd het Pesach, het Pascha, niet gevierd bij volle maan. Hoe die verduistering midden op de dag dan heeft plaatsgevonden, hoe dat gegaan is, dat weten we dan ook niet precies. Maar we weten wel wat het betekent. Want dat heeft de Heer Jezus zelf in zijn vierde kruiswoord onthuld. En in heel Gods woord kunnen we het zoeken en vinden, wat die duisternis betekent. Als het zomaar op klaarlichte dag om 12 uur ineens helemaal donker wordt, dan kun je weten dat dat alles te maken heeft met Gods oordeel, met Gods toorn. We weten het al uit de Bijbel van de plaag uit Egypte, die 3 dagen dikke duisternis. En wat we net gelezen hebben in de profeet Amos. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan en het land verduisteren op klaar lichte dag. Ik zal jullie feesten veranderen in rouw. Vind je dat niet heel treffend dat er al zo staat in Amos? En dat staat dan in het verband dat Israël volhardt in de zonde en de afgoderij. De Heer Jezus zelf heeft donker worden in verband gebracht met het oordeel en met de terugkomst van hem. De zon zal verduisterd worden en de maan zal geen licht meer geven. In de Openbaring vind je dat ook. Dus de Heer Jezus zelf weet ook als geen ander wat die duisternis betekent midden op de dag. Gods oordeel komt over hem. De Vader van het licht trekt zijn licht terug. Wat was de eerste scheppingsdaad van God? Laat er licht zijn. God laat nog steeds het licht opgaan over boze en goede mensen. Zelfs de ergste slechteriken krijgen nog het licht. Maar de meest rechtvaardige, Jezus Christus, hij moet het licht nu missen. En met het licht is de Vader weggegaan. Van 9 tot 12 uur was de Vader er nog. Er was pijn, er was spot, maar de Vader was er. Maar nu is de enige helper die er nog is ook weg. Christus heeft zelf woorden gegeven aan deze duisternis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Moet je je voorstellen, er is in het ergste is er geen troost meer. Als wij in onze diepste nood zullen zijn en misschien nu zijn, mogen we altijd naar God toe. En hij is er altijd. Maar de Heer Jezus, de enige Zoon, moet hem missen. Er is geen troost meer. Er zijn geen engelen meer. De Heilige Geest is er niet meer. Jezus die eerst zei, de Geest des Heren rust op mij. Dat is nu ook voorbij. Dat is het ergste wat je kan overkomen. Dat God je verlaat. Dat is de hel. De hel is dat God je verlaat. Zo staat het ook in de Bijbel. De hel is de buitenste duisternis, ver van Gods aangezicht. Je zou kunnen zeggen, ja, het zijn toch maar 3 uurtjes geweest. 3 uurtjes. Ja, maar je weet zelf hoe 1 minuut pijn verschrikkelijk lang kan duren. Voor de Heere Jezus zijn 3 uren een eeuwigheid, waarin hij de toorn van God tegen alle zonden van alle mensen op zich neemt. Ik begrijp het niet. Ik kan het niet meevoelen en jij ook niet. Maar wij horen wel iets. We horen een schreeuw uit de duisternis. Hij gaf een schreeuw en riep luid, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat kruiswoord dat barst van de emotie. En dat hoor je ook aan het Aramees. Eli, Eli, lema sabachthani. Als iemand een dialect geleerd heeft vroeger, maar je hebt ook netjes Nederlands leren praten, maar als je dan heel emotioneel bent, dan kan je soms helemaal weer in je dialect terugvallen. Dat zit toch het dichtste bij je. En daarom is dat hier ook zo door Matthäus opgetekend. Eli, Eli, lema sabachthani. Dat is een worsteling van de Heer Jezus. Mijn God... Ja, het bijzonder dat hij nog zegt, mijn God. De Vader heeft zich van hem afgekeerd. Maar Jezus blijft liefhebben en hij blijft zeggen, mijn God. Hij is volkomen en volmaakt tot het einde. Hij keert zich niet teleurgesteld af van God. Vragen naar het waarom. Waarom hebt u mij verlaten? Maar de Heer Jezus wist toch wel waarom? Hij wist toch waarvoor hij kwam. Waarom vraagt hij dan waarom? Ja, dat is een beetje een rationele vraag. Hij wist zeker waarvoor hij kwam. Hij wist het voordat de hel losbrak. Maar als de hel dan losbreekt, ja, dan is daar de worsteling. Jezus was een echt mens. En hij heeft echt geworsteld met die vraag. In dat bittere lijden. Heere God, waar bent u? Waarom hebt u mij verlaten? En daarom merk je dat hij echt en echt en echt mens was ook. En dat brengt hem ook een stuk dichterbij. Nog. Als je weet hoe de Heer Jezus geworsteld heeft. Met die vraag ook. In Hebreeën 4 staat, wij hebben geen hoge priester die niet met ons kan meevoelen. Hij kan met ons meevoelen in al onze beproevingen. En zo kom ik bij het tweede. Kwam er een antwoord op het waarom? Er komt niet een uitleg, geen preek. Maar er komt wel een antwoord. Er komt antwoord in licht. Er heeft niet veel tijd tussen gezeten. Tussen het waarom en het moment dat het weer licht wordt. Daar is de zon weer. Daar is God weer. Want duisternis betekent afwezigheid, maar licht betekent aanwezigheid. Ik ben er. En dat heeft voor de Heer Jezus ook een heerlijke betekenis. Niet alleen voor hem, maar ook voor jou en mij. Want het licht gaat nooit meer uit. Voor ieder die in Christus gelooft. Zelfs niet als jij of ik onze ogen definitief een keer zullen sluiten. Als wij onze ogen sluiten, slaan we ze op bij God in het licht. Zoals Jezus zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar ook als je nog volop in het leven staat, mag je je baden in Gods licht. In het licht van zijn woord, in het licht van zijn aanwezigheid. De zegen die je meekrijgt. Gods aangezicht zal over je lichten, klinkt er vaak in de kerk. De Heere zelf zal je leven verlichten. Ja, ook door zijn woord wat hij ons geeft. Het woord dat een lamp is voor je voet en een licht op je pad. De Heer Jezus roept het luid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij zei het niet zachtjes, hij fluisterde niet. Hij riep het heel luid. Zodat we weten, hij is door God verlaten. Zodat wij nooit meer door God verlaten zullen worden. Dat is een geweldig houvast. Kan het zijn als je je daaraan vasthoudt? Wat er ook gebeurt, niets kan mij scheiden van de liefde van God. Maar ja, je kunt je wel verlaten voelen. Psalm 22 bijvoorbeeld. David heeft zich verlaten gevoeld. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In een heel benauwde situatie dacht hij er toch alleen voor te staan. En David is niet de enige. Hoeveel mensen zijn er niet die dat ook toch zo ervaren? Misschien jij nu wel, als je ziek bent of als je met problemen zit waar je niet overheen kunt kijken. En je afvraagt, Heere God, waar bent u dan? Ik zie u niet, ik merk niet dat u er bent. U reageert ook niet op wat ik zeg of vraag. Zo kun je het zeker voelen, zijn wij dan toch soms door God verlaten? Ik zou zeggen, begin altijd weer bij Golgotha, begin altijd weer bij het kruis. Bij dit kruiswoord. Er is er maar één die werkelijk door God verlaten is geweest. Opdat wij nooit meer verlaten zullen worden. Ons gevoel van verlatenheid klopt niet altijd. Onze gedachten ook niet. Ook David in Psalm 22 heeft verderop in die psalm toch gezegd, ja, u hebt toch geantwoord op mijn klacht. Nu staat er soms in de Bijbel dat God zijn gelaat voor mensen kan verbergen. Dat is een uitdrukking die soms voorkomt. En dat betekent dat God zich soms toch wat terugtrekt van zijn kinderen. En dat is in situaties dat ze hem ook de rug toegekeerd hebben. Maar dat is niet hetzelfde dat God ons dan ook heeft verlaten. Als hij zijn aangezicht verbergt, dan wil hij ons laten voelen hoe het is dat hij ver weg is. Juist zodat we terug zullen keren naar hem. In Ezechiël 39 bijvoorbeeld staat dat heel duidelijk. Ik lees het even voor. Omdat ze ontrouw waren, verborg ik mijn gelaat voor hen. En dan een paar versen verder. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen. En Jesaja 54 dat we gelezen hebben. Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen. Alleen als wij ons echt van God afkeren. Als we ons niet meer bekeren. Als we blijvend en definitief van God weg zijn, als je niet in het licht van Christus wil leven, ja, dan zul je zelf die duisternis moeten dragen. Als je niet wil schuilen onder het kruis van Christus, dan zul je zelf Gods oordeel moeten dragen. Maar Paulus schrijft, maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, want u bent allen kinderen van het licht. Het terugkerende licht op Golgotha is blijvend licht voor Gods kinderen. Met hem begraven, met Christus begraven en met hem opgestaan. In Psalm 139 moet ik daar aan denken. Psalm 139, daar zit een stukje in van iemand die het niet meer ziet zitten. Iemand die zegt, het is donker om mij heen. En zelf zover is, laat de donkerheid maar komen. Het hoeft voor mij niet meer. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn. De nacht zal oplichten als de dag. Het duister helder zijn als het licht. Met andere woorden, Al wordt het nog zo donker om je heen of zelfs in je. Het licht van God kan daar toch doorheen breken. Het zwartste scenario. We hebben het in deze tijd wel eens over het zwarte scenario. Als de coronacrisis echt helemaal uit de hand zou lopen. En zelfs als het in je eigen leven donker zou zijn. Als je zou zeggen, laat het duister mij opslokken. Dan bidden wij zelf, of als je het niet kunt, voor elkaar bidden wij. Heere God, wilt u uw licht toch weer in ons leven laten schijnen. Mag ik uw aanwezigheid weer geloven en ervaren. In het avondmaal verzekert de Heer ons van zijn licht, van zijn aanwezigheid. Dat is onverdiende gunst. Herinner je je de kerstnacht nog? Licht in de nacht. Licht in de duisternis. En op Goede Vrijdag is het licht na de nacht. Licht na de duisternis. Amen. Ik zal nu uitleggen hoe wij zo dadelijk het lied zingen en ook het avondmaal verder vieren. Het lied waar we telkens een couplet van zingen is opwekking 742. Ik zal zo dadelijk eerst het avondmaalsformulier lezen, het onderwijs over het avondmaal. Daarna zingen we het eerste couplet. Dan het breken van het brood, dan het tweede couplet. Dan het inschenken van de wijn, dan het derde couplet. En tijdens het derde couplet wil ik de aanwezigen heer, broers en zussen uitnodigen om hier in de kring te gaan staan. Na het derde couplet mogen we allen brood en wijn nemen, eten en drinken en daarna zingen we het vierde couplet. Lees ik nu het vijfde formulier waarin de Heer Jezus ons vertelt hoe we het avondmaal hebben te vieren en wat we mogen gedenken. Gemeente van Jezus Christus onze Heer, we zijn hier bij elkaar om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. Laten we eerst beluisteren hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het Heilige Evangelie. Toen ze aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink allemaal hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Wij gedenken ook vanavond dat Jezus onze Heer aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, opdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. We beleven aan deze tafel de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Door samen het avondmaal te gebruiken, willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. Verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waarnaar we uitzien. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen. en zal aan alle gebrokenheid en nood een eind gekomen zijn. En hij zal over alles en allen regeren. Het brood dat wij breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker waarvoor wij de Heere danken is de eenheid met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Wij mogen.
en nemen. Laten we nu om de beurt brood en wijn nemen. En ook denken aan de mensen thuis die met ons op ditzelfde moment hetzelfde kunnen en mogen doen. We beginnen. Zullen we nu samen de Heere danken. Heere God, onze Vader in de hemel, Heere Jezus Christus, u die aan Vaders rechterhand bent. Midden op de dag werd het donker, diepe duisternis. Vader, u nam weg van uw enige geboren Zoon. Alles, het licht en uzelf. En dan wordt het echt nacht, in een mensenleven als u er niet meer bent. Wij hadden dat verdiend, Heere. Maar u wilt juist met ons zijn, onder ons, voor altijd. Ons niet verlaten, nooit. De prijs daarvoor was hoog. Hoe kunnen wij u terugbetalen? Dat kunnen wij niet. En u hebt gezegd, dat hoeft ook niet. Heere, wilt u ons wel geven een dankbaar hart te hebben? Dat we ons leven niet als een schuldoffer, maar wel als een dankoffer aan u willen geven. Wij bidden daarmee om uw Heilige Geest, want zonder uw Geest zullen we ook dat niet doen. Wij danken u voor het avondmaal, waardoor we er elke keer weer bij bepaald worden dat we Christus nodig hebben om verzoend te zijn met u. Heere God, wij bidden u of u ons zondag ook het paasfeest wil laten vieren. Want de dood is overwonnen. U Heer Jezus, u stierf, maar we kijken al uit over de stille zaterdag heen naar de zondag. Heere, u hebt de mensen gemaakt voor het leven en niet voor de dood. Dat is het evangelie. Dank u wel daarvoor, Heer, dat we mensen met uitzicht mogen zijn, met toekomst. Door u, Heer Jezus. Hoe oud we ook zijn, hoe ziek we misschien ook zijn, hoe hopeloos we misschien ook zijn, uw licht schijnt en wordt niet meer gedoofd. Er is toekomst bij u. Heer, we bidden u of veel mensen die u nog niet kennen, dat licht ook in hun leven mogen toelaten. Heer, we bidden voor jonge mensen die soms helemaal niet meer over u horen. We bidden ook voor onze eigen jongeren in de kerk, in de gemeente, Heere. Wilt u ook hen blijven bereiken en geef dat ze ook bereikt willen worden. Heere, dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Het is een half minuut in deze dienst althans gelegenheid om je gaven te geven. Dat mag natuurlijk ook later nog heel lang. Tijdens deze is er geen filmpje, denk ik, hè? Van, of wel? Wel? Oké, dan komt dat nu. Nu mogen onze gaven gezegend worden door de Heer. En we zingen als het laatste lied in deze dienst opwekking 615.
Thank you. in mij en omarmt mij als uw zoon. Waardig is het land, zittend op de troon, zegevierend voor altijd, draagt u
de zegen van de Heere krijgen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.